Goedemorgen, ja, ben ik zo goed te horen? Ik zet even mijn timer op, want als ik eenmaal bezig ben, zeker hier bij jullie, dan weet ik niet van ophouden. Nee, ik voel me altijd enorm verwend hier. De dienst raakt mij vaak heel diep. Vandaag ook weer. Ik hoop dat Wout ook zo verwend wordt. Korte zin. We gaan daardoor een procedure van oudsten diakenen kiezen in juni. En we zochten iemand die een preek over oudsten wou geven en ook over diakenen volgende week. Dus we hebben Wout bereid gevonden om dat over oudsten te doen. Het was een beetje kort dag, dus daarom deze ruil. En dat betekent ook dat het einde van onze bediening in zicht is. Dus dat was ons werk ook daar, om daar een team van leiders aan te stellen. En dat zit eraan te komen met zorgen, met een traan af en toe. Maar ja, God is goed. God is good all the time. Ja, yeah, all the time. God is good. En dus we zien uit naar wat God gaat doen. Sorry. Er is hier te veel liefde en vreugde, denk ik. Hier is het scherm. Wat ik ook wou zeggen. Niet alleen maar dat ik mij zo verwend voel hier. Maar ook dat ik verlegen ben eigenlijk. Om over dit onderwerp te praten. Waar ik over kom te spreken. Het is een enorm groots onderwerp. En ik was daar voor een bidden begin deze week. En ik was erover uit. En toen zocht ik in mijn archief wat ik al wat had. En toen kwam ik tegen dat ik die preek al heb gehouden bij jullie. Toen dacht ik, oh nee, opnieuw bidden. Ja, gezocht. En God heeft mij gewoon opnieuw bevestigd dat ik dit moest spreken. Dus ik ga hierover spreken. Het is gelukkig iets van een 5 jaar geleden. En ik hoop dat ik in die 5 jaar ook wat gegroeid ben. Dus dat ik misschien wat nieuws kan zeggen. Dus hier wil ik iets over zeggen. Zet hij aan? Ja. Over iets heerlijks. Wie houdt er van taart? Stik uw vinger even op, ja? Beetje samenwerken, ja. Ja. Of wat vindt u heerlijk? Misschien zijn sommigen die echt niet van taart lusten, die taart houden. Waar houdt u van? Zeg maar iets. Hoe? Een glas wijn, ja. Lekker, hè? Ja. 'S avonds zo, nog even, hè? Op het gemak, een glas wijn. Of bij een spaghetti, hè? Zoiets, daar hou ik. Nog iemand, waar houd je van? Wat vind je heerlijk? Chocola, heerlijk. Puur voor mij. Ja, puur, hè? Met nootjes, ja. Nog iemand iets? Doedelzak spelen. Prachtig. Prachtig, ja, heerlijk. Ja. Dus, hoe denkt u dus over genieten, hè, in dit leven? Hoe denkt u over, hè, mag dat wel, genieten? Hoe denkt u dus over genieten en God? Past dat bij elkaar? En dan zullen we misschien al gauw zeggen, ja, niet te veel, hè, niet te weinig. Ik ga even die draad wat anders zetten. Die kriebelt mij te veel. He, dus niet te veel, niet te weinig genieten. He, dat is natuurlijk weer altijd de juiste balans zoeken. Maar soms denk ik dat we ook de indruk hebben dat we staan voor de keuze van het is ofwel genot ofwel gebod. Herkent u dat misschien? En dus in de brief van Timotheus ziet je die twee extremen van te veel of te weinig. Ik noem het gewoon, dan kun je het zelf nog thuis eens bekijken. Dus in de eerste brief staat het eerste extreem, en in de tweede brief staat het andere extreem. In de eerste brief, 4 vers 3, daar staat dat mensen er zijn die het huwelijk verbieden. En het genot van spijzen, die mag weg, hè? Zie ik nog een paar mensen bij. Het genot van spijzen, welke God toch gemaakt heeft, om met dankzegging te worden aanvaard, staat daar. Door gelovigen die tot erkentenis van de waarheid zijn gekomen. Dus het genot verbieden, dat is duivels, dat is kwaad. Misschien heeft u dat wel eens gehoord, of misschien worstelt u er zelf mee, ja. Hoe kan ik nu het genieten een plaats geven in mijn leven met God? Ik ga geen namen verder noemen, maar dus in sommige kerken ziet je het huwelijk en seksualiteit is iets slechts. Als je echt wil dienstbaar zijn, dan moet je dat achterwege laten. Ik geloof daarin dat het huwelijk ook veel zorgen met zich meebrengt. Ja. Paulus zegt dat, hè? Het is beter om ongehuwd te zijn, kun je meer voor God doen. Maar niet iedereen is zo geroepen, ziet je? En God vindt seksualiteit prachtig, als je het boek Hooglied bekijkt. Dat is indrukwekkend, ja. En dus het andere extreem vind je in de andere brief, 3 vers 4, daar staat dat er naar de eindtijd toe mensen zijn die verraderlijk zijn, roekeloos. Dat woord viel mij ook op, bij mijn voorbeeld, roekeloos. En je ziet al die zotte gekke kuren die ons worden aangeboden, waar echt levensbedreigend is. Ja, dat is wel indrukwekkend. Ja, ik sta er ook paf van wat mensen allemaal durven. Maar we spelen soms met ons leven. Dat wordt voorspeld in de Bijbel, dat mensen dat willen doen. Roekeloos zijn, opgeblazen. En dan hier, met meer liefde voor genot dan voor gebod. Dan voor God. Pardon, nu vergis ik mij. Het gaat niet dus om een verschil tussen genot en gebod. Nee, het staat hier zo mooi in dit vers. Het gaat tussen genot of God. Ja. Het aanwezig zijn bij God. Niet zozeer andere regeltjes die u dan helpen om dat genot te sturen en af te schermen. Nee, het gaat over een verkeerde liefde voor genot, ja. Of een liefde voor God. En een liefde voor God, hè, of het andere vers, de waarheid, de dankzegging bij het genieten, dat helpt u om het genieten in het juiste perspectief te zetten. Dus nee, het is niet genot verbieden. Nee, het is ook niet opgaan in het genot. Dat zijn de twee extremen. Genieten mag. Straks, ik weet niet wat jullie krijgen bij de koffie. Anne en ik... ik zal dat straks vertellen. Ik weet niet wat jullie krijgen straks. Misschien niet zo'n mooie taart, maar toch een lekker koekje of een stukje van dit of dat. En dus geniet niet daarvan. Ja, dat is iets wat God heeft bedacht in ons leven. Hè? Al die zintuigen die hij heeft bedacht. Al die smaken die er bestaan. Hè? Houdt u zo van een heerlijk diner. Zo op het gemak alles proeven. En dat hoeft niet veel te zijn, maar zo verschillende smaken. Zo, dan ben ik super content als mijn vrouw weer zo wat van alles heeft bedacht op het bord. Al die geuren die er zijn in Gods schepping. Al die materialen. Heel zacht, heel ruw, heel hard, waar je met je handen kunt mee werken, Godzijdank. Al die kleuren en vormen, dat is allemaal genieten, wat God in de schepping voor u heeft gelegd. Al die geluiden, de muziek vandaag, al dat voedsel met die smaak en die geur, parfums. Ik rook vorige week nog ergens, ik denk dat het in een winkelstraat was, rook ik een parfum. Bij een vrouw, toen dacht ik, mijn kleuterjuffrouw. Ja, En voor de rest, dat is een heel zeldzame geur. En ik wou bijna die vrouw achterna lopen en zeggen, wat is dat toch? Maar ik heb het toch niet gedaan. Maar, dus elke keer als ik die, en dat is echt uiterst zelden, het zal iets heel zeldzaam zijn, dan denk ik aan de kleuterklas. Ja, die juffrouw die had dat ook. Ja. Ja, kijk, zo heeft God ons gemaakt met zoveel mooie indrukken die we krijgen. En seksualiteit dus ook, dat wil ik daar echt ook bij noemen. Ja, dat is wat privé, delicaat onderwerp. Ja, maar binnen Gods grenzen in het huwelijk is dat iets om echt intens van te genieten. Het is indrukwekkend wat God daar heeft bedacht. Maar ook mensen die niet getrouwd zijn of niet meer getrouwd zijn, verzorg je lichaam goed. Ja, verwend dat lichaam af en toe. Ja, hè, dus niet door op te gaan in het genot, niet door het genot te verbieden. Hè. Zoek die balans in waarheid, in liefde voor God, in dankzegging. Maar genieten mag. Ja, God heeft u zo gemaakt. Maar dus niet te veel en niet te weinig. En dit helpt ons om de balans te vinden. Heerlijkheid, dat was het thema waar ik al eens met jullie heb over nagedacht eigenlijk. Genieten van Gods heerlijkheid. Dat is echt heerlijk. En ik wil daarom dan een vers met jullie lezen, één vers maar, uit Habakkuk 2, vers 14. Dat gaat daarover. Habakkuk 2, vers 14. Misschien kom je daar niet zo vaak, bij die kleine briefjes. Dus ik zeg even, hè, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, dan Hosea, Joël, komt dan, Amos, Obadja, en dan Jona, Micha, Nahum, en dan pas heb je die Habakkuk. Zit daar zo'n beetje in het midden, van die 12 kleine profeetjes. En dus, heerlijkheid. Nu kan ik al iets meer vertellen, van wat ik wou vertellen over mijn vrouw en mij. Dit is een groots onderwerp, heerlijkheid. En ik voel me heel verlegen om daarover te praten. Ik heb u al een beetje uitgelegd waarom. Maar ook, ik wil u ook in alle kwetsbaarheid, in alle eerlijkheid daarover praten. Ik wil u niet een fantastisch verhaal ophangen. Iets zweverigs, iets wat uiterlijk fantastisch is. God zoekt waarachtige aanbidders. Laten we daar samen over eens toch zijn. En dus, mijn ochtend was absoluut niet vol van heerlijkheid. Ik ben vanmorgen om 5:30 opgestaan. Mijn preek was eigenlijk klaar in mijn hart, in mijn gedachten, in het klad. Maar dat moest in het net. Anders spreekt dat voor mij niet aangenaam. Mijn PowerPoint was nog niet klaar. Moest ik nog doen. We moesten vroeg vertrekken, want jullie beginnen vroeg. Een 30 minuten eerder. En terwijl ik daar terug... Ik had een vermoeiende avond gisteren. Dus ik heb dat gisteravond ook niet meer kunnen doen. Het was 12:00 en ik dacht, Jonathan, slapen nu. Met mijn vrouw nog even samen gezeten en ik sta wel vroeger op. En ik sta vanmorgen op, nog wat dul zo. En ik dacht, ik ga eerst bidden. En ik bid en zoek God van, alsjeblieft, vul mij terug met dat onderwerp. Want deze week ben ik daarmee bezig geweest. Hè? En dan voelde ik, die mensen bidden daar in Herentals voor mij. Die bidden daar. Ik heb zo een bijzondere voorbereiding gehad. Ik stroomde vol van. Maar dus vanmorgen was dat niet zo. Dus ik bid daar opnieuw. En opeens denk ik, ik ga een paar taarten kopen. Een paar vlaaien kopen. En die neem ik mee. En dan hebben we zoiets extra's lekkers vandaag. En ik zie sommige mensen al echt zo recht veren van, wauw, het is niet gelukt. Het is niet gelukt. En dus ik vertelde het aan mijn vrouw. Even later, toen zij ook dan op was met de kinderen. Ze was eerst redelijk enthousiast. Toen zei ik, ja, maar denk er even over na, of dat ook praktisch nog allemaal haalbaar gaat zijn. Want ik ben dan soms zo enthousiast en zij is wat meer nuchter, praktisch. En dus inderdaad, half uurtje later zagen we elkaar opnieuw. En toen was ze echt helemaal niet meer enthousiast. Nee, ze zag echt heel veel praktische bezwaren. Ik ook wel, ja. En op een gegeven moment heb ik tegen haar gezegd, het gaat niet meer lukken. Ik denk dat we zitten in tijdnood. Ja. En toen heeft zij het toch nog klaargekregen om naar de bakker te gaan. Ja. Ik dacht, amai, dat is heerlijkheid van God. En ze ging en er stond een rij buiten. Tot aan de straat van mensen. 10, 20 mensen, 30 mensen, ik weet niet. Het stond daar vol. En dus ze is teruggekomen naar huis en ze zei, Jonathan, het is niet gelukt. En dus ik wil maar u dit verhaal vertellen. Hè. Ik plaag u natuurlijk misschien ook met al die vlaaien die er niet zijn. Maar dus ik wil u ook gewoon eerlijk vertellen, mijn ochtend was niet vol van heerlijkheid. Het was chaos. Het was rommelig. Ik een kwartiertje heb ik gezeten bij mijn gezin aan ontbijt. En toen meer moest ik nog verder dingen afronden. Dit is het leven, hè, lieve mensen. Het is niet altijd op rode wolkjes en het is niet altijd zo heerlijk. Maar toch ben ik enorm enthousiast om hier over te praten. Het is Gods grootste doel. We gaan dat vers eerst lezen. Habakkuk 2, vers 14. De aarde zal vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken. Het thema wordt verder niet uitgewerkt, ook in dat hoofdstuk. Dus daarom heb ik alleen dit vers gepakt. De rest gaat over echt het oordeel over de Babyloniërs die Israël hebben aangevallen. Volgens Gods plan, naar Gods oordeel, maar veel te gruwelijk en veel te gemeen. En zij krijgen dan ook weer hun part van Gods oordeel. Maar dan opeens dit vers daartussen. Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid. Gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken. Heerlijkheid, lieve mensen. Ik bedoel dan dus iets heerlijkers dan wat al die zintuigen van ons kunnen ervaren. Dat is heerlijk, dat heeft God bedacht, die 5 zintuigen. Maar wat hier wordt bedoeld, is overstijgend, overweldigend, heerlijker. Dit is voor uw lichaam, uw ziel en uw geest. Het is diep van binnen dat God met zijn heerlijkheid wil komen. En wereldwijd. Dat is Gods grootste doel. Dat is vanaf het begin zo geweest en zo zal het ook straks zijn. Vrijwillig kunnen we nu die heerlijkheid toelaten in ons leven of straks gedwongen. Hè? Zal iedereen zijn knie moeten buigen voor de heerlijkheid van God. Dit is Gods grootste doel. Ja. Leven voor Gods heerlijkheid, zegt ook een belijdenis in Engeland, de Westminster Confession, die zegt... Het hoogste doel van de mens is om te leven tot de heerlijkheid van God en hem eeuwig te genieten. Wat een prachtige belijdenis. En dus dit is Gods ook hoogste doel. Om zijn heerlijkheid over de wereld heen te brengen. Dus ik bedoel ook niet een opgeklopt sfeertje. Ja, met alle respect, hè. Beste broer en zus. Dus met alle respect voor die aanbiddingsmomenten die we hebben. Dat is geweldig. God zelf is daar aanwezig. Maar dat is maar een deel van het leven. Tussen God en ons. Hè? Maandag staat je weer met uw handen in het vuile werk. En daar kan ook Gods heerlijkheid zijn. Midden in uw opdrachten, uw schoolwerk, de luiers verversen van uw kinderen, uw vervelende ambetante buur, uw huwelijk wat misschien heel moeilijk loopt, de kinderen die het absoluut niet gehoorzamen. Ook daar wilt God zijn heerlijkheid laten zien. Wat is dan Gods heerlijkheid? Nu, dan kijk ik even alleen naar God toe. Dus zijn heerlijkheid is zijn overvloedige, zijn koninklijke, zijn onbeschrijfelijke aanwezigheid. Oogverblindende schoonheid. Verschillende keren in de Bijbel ziet je die moment dat God zijn heerlijkheid laat zien. Het is ook zijn heilige aanwezigheid. Het is niet alleen maar zoiets, ik zeg het nu even heel goedkoop, plezant of leuk. Nee, het is een heilige aanwezigheid van God. Het woord in het Hebreeuws voor heerlijkheid betekent ook, is afgeleid van zwaar zijn. Gewichtig. Dat maakt indruk. Ja. Dat is niet oppervlakkig. Dat is niet leeg, dat leven met God. Dat is niet inhoudsloos. Nee, dat maakt diepe indruk. Dat is zo zwaar, dat wanneer Gods heerlijkheid verschijnt op die berg Sinaï, het volk zegt, alsjeblieft Mozes, ga alleen met God praten, want het is te veel voor ons. Als Gods heerlijkheid verschijnt in de tent, eindelijk, hè, die dan wordt klaargemaakt, Mozes kan niet binnengaan. Want de tent is vol van Gods heerlijkheid. Als de tempel uiteindelijk klaar is, honderden jaren later, bij Salomo, dan verschijnt Gods heerlijkheid. Hè? Hij wil opnieuw weer met zijn heerlijkheid komen. En wat gebeurt er? De priesters kunnen niet binnengaan. Het is zwaar. Het is iets heilig. Het is niets goedkoop. Ja. En toch zegt die God, ik zal de aarde vullen met die heerlijkheid. Ik wil dat je daarvan geniet. Het is voor u. Dus het gaat om God. Ja. Het gaat niet om u en mij. Het gaat om Gods heerlijkheid dus. In deze hele wereldgeschiedenis. Het is misschien een beetje ambetant om te horen. Want wij horen graag. En ik zal straks daar ook wel komen. Maar wij horen soms graag. Ja, wij knuffelen onszelf. Soms zo graag. Met alles wat we horen uit Gods woord. Maar om het ook even eerlijk en duidelijk te stellen. In de wereldgeschiedenis. Op deze planeet. In dit heelal. Gaat het om God, lieve mensen. In de eerste plaats. Niet om ons. Ja. Zoekt eerst het koninkrijk van God. En de rest. Komt dan ook wel. Ja. Hè? Bij de profeten zegt God. Om mijnentwil doe ik het. Ik doe het om mijnentwil. Ik geef mijn eer niet aan een ander. Alleen maar bij zichzelf. Vindt hij eigenlijk een basis om te handelen. Op deze aarde. Om naar u iets te kunnen doen. Vindt hij alleen maar bij zichzelf. Een basis. Eer zij God in de hoge. Daar begint het kerstverhaal mee. Vrede op aarde. Welbehagen of vreugde binnen mensen. Maar eer zij God in de hoge. Dat is het eerste. En in die volgorde. En daarom is Jezus gekomen. Zodat wij eer aan God in de hoge kunnen geven. En dat betekent vreugde voor ons. Inderdaad. Vrede bij ons op de aarde. Maar eer aan God in de hoge. God komt tot zijn volste recht. Door zijn eigen eer te zoeken. De mens komt tot zijn volste recht. Door Gods eer te zoeken. Dat is de verhouding. En dat komt omdat wij maar schepselen zijn. God is vol. Ja, hij is overvloedig vol. Of als je dat woord kent, genoegzaam. Hij heeft niks nodig. Ja, hij heeft niemand nodig. Hij is vol van zichzelf. Hij is zo vol dat het overstroomt naar ons toe. Maar we moeten wel bereid zijn om het te laten stromen naar ons toe. Ja. Dus de mens komt tot zijn volste recht door God dan ook alle eer te geven. Want het komt allemaal van hem. Hij is de bron. God vindt zijn grootste vreugde in zichzelf. De mens vindt zijn grootste vreugde in God. Ja. Dus is het dan egoïstisch van God, dit hele plan? Dat is toch een eerlijke vraag, hè? Misschien zit het ook in uw hart. Gewoon eerlijk over nadenken. Is dat egoïstisch van God? Dat hij de hoogste eer zoekt. Dat hij alleen maar, dat hij op de eerste plaats vreugde in zichzelf vindt. En dan pas vooruit gaat. Wat zo bijzonder is aan deze God, is hij vindt de hoogste eer voor zichzelf. Want het is zijn eer om u en mij lief te hebben. Dat is zijn eer. Hij vindt zijn hoogste eer door juist uit te delen. Overvloedig. Vreugde te geven. Eer zijn God in de hogen. Vrede op aarde. Vreugde bij de mensen. Dat is de eer van God. Door vreugde te geven aan de mensen. Dus God is totaal op de ander gericht. Ja, maar wij moeten wel op God gericht zijn. Ja. En dat is de juiste verhouding, lieve mensen. Het kan botsen tegen uw eigen hart, hè. Maar dat is onze eigen opstand. Dat is onze eigen hoogmoed. Dat wij denken en menen soms God zelf te zijn. Maar wij zijn een stofje. Wij zijn een speldeprik. En dan is deze zaal voor het heelal van God nog te klein. En wij zijn één speldeprik. En op die ene speldeprik zitten 7 miljard mensen. En God houdt van ze stuk voor stuk. Dat is waar inderdaad. Maar het gaat om Gods eer, lieve mensen. Het gaat om Gods heerlijkheid. Daar vinden wij onze grootste vreugde. Alleen daar. Dus, de mens en de aarde vindt zijn grootste vreugde door God de hoogste eer te geven. Zo werkt dat. En zo zal de aarde vol zijn van Gods heerlijkheid. En sterker nog, dus hij wil ons daarbij betrekken in dit hele verhaal. Om die aarde vol te maken van zijn heerlijkheid. En dan spring ik met u naar een vers in Colossense 1 vers 27. Colossense 1 vers 27. Ook maar één vers. Ik hoop dat u mij vertrouwt voor de context. Pak 26 erbij, ja. Dat was ik vergeten. Dus dan, Paulus praat daar over een geheimenis. Ik denk dat Wout ook met jullie een hele reeks heeft gedaan, hè, van geheimenissen. Dus hier staat er ook één. Dus het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest. Maar thans is het geopenbaard aan zijn heilig, eindelijk. Eindelijk hebben we meer zicht op Gods plan. En wat is het dus geopenbaard? Vers 27. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is. Onder de heidenen, dubbelpunt, Christus onder u. De hoop der heerlijkheid. Het is in ons handbereik gekomen. Onder ons. Of in ons, mag ook vertaald worden. Christus onder ons. Dat is de hoop op deze heerlijkheid waar we vandaag over nadenken. Op Gods heerlijkheid. Waar 2 of 3 nu bijeenkomen, daar is Jezus. Daar is heerlijkheid te merken. Gods heerlijkheid is daar. Hier, absoluut. Ja, Gods heerlijkheid was hier vanmorgen weer. En dus dat plan is al eeuwenlang gemaakt. Al zelfs voor de grondlegging, weten we, is dat plan al bedacht. Tussen de Vader, de Zoon en de Geest. En ik heb, er kwam een gesprek in mijn gedachten. En tussen de Vader, Zoon en de Geest. En ik heb dat hier opgeschreven. Maar ik wil u wel zeggen, ik wil dat met alle respect doen. Ja, met alle eerbied. En ook met het besef, daar is geen gesprek geweest tussen de Vader en de Zoon en de Geest. Dat was gewoon een raadsbesluit. Ja, daar was geen discussie of overleg. Ja, dat, ze waren gewoon eens, dat was gewoon een beslissing. En samen zijn ze daarvoor gegaan. Daar is zelfs geen tijd, hè, voor de schepping. Het is onvoorstelbaar voor ons. Maar ik zou met dat gesprek graag iets van het vaderhart van God willen laten zien. Wat ik zo voor mij zag. Hè, ik denk dat het zeker niet zo is geweest van, gij schepping, gij het kruis, gij Pinksteren, klaar. Dat is veel te zakelijk. Ja, zo is het denk ik niet gegaan bij God. Het is een menselijke manier. Hè? Ik stelde mij voor, ik zag de Vader en de Zoon zo samen wandelen. Zo in een licht, in zo wijd, warm, gele gloed, zo woestijn, maar dan helemaal niet onaangenaam. Ja, hè, want er was nog niks. En wandelen doet God zo graag. Dat ziet je doorheen de hele Bijbel. Hij wandelt zo graag met ons. Dus dat stelde ik mij zo voor. Ze wandelden samen. En de Vader zei, er is zoveel liefde bij ons. Zoveel vreugde. Zoveel heerlijkheid. Ik wil dat uitgieten. In een schepping. En hij heeft dat dan zo uitgelegd, zo en zo en zo. En ik wil daar een mens in plaatsen. Ja. En de Zoon en de Geest zeiden direct ja. Ja, ze zijn altijd eens met elkaar. Dat is zo mooi. En dan zegt de Zoon, ja, maar hij moet wel een vrije wil hebben, die mens. Dat is liefde. En de Vader en de Geest, die zeiden ja. Zo moet dat. Maar dan zei de Vader, maar dan gaat het wel helemaal mislopen. Ze gaan zich helemaal losmaken van ons. Ze gaan zich losmaken van de bron van het leven. En ze gaan de dood in geraken. Met hun leven, met hun schepping. En toen zei de Zoon, ik ben bereid om ook die dood in te gaan. Ik ben bereid om de gevolgen daarvan te dragen. Ja, zeiden de Vader en de Geest. Dat is een mooi plan. De Vader zei wel, dat gaat vreselijk zijn. Dat gaat wel echt vreselijk zijn. Maar het is een goed plan. Ik zal je terug uit de dood halen. Je zal daar niet hoeven te blijven. Want je bent mijn rechtvaardige zoon. En de Geest die zegt, en ik zal weer terugkomen. Met mijn heerlijkheid. Met mijn geest. Bij de mensen. Om wat jij dan hebt gedaan. Ja. En zo vermoed ik dat het ongeveer op een menselijke manier dan, hè, voorgesteld moet gegaan zijn. Ik zie zo die liefde tussen hun drie. Dat overleg en dat plan wat echt diep uit hun hart is gekomen. Tot het uiterste zijn ze gegaan. Om die heerlijkheid bij u en mij te brengen. Jezus, de hoop der heerlijkheid. En dus het gaat niet om ons, maar het gaat om deze God. Het lijkt een beetje op hoe wij... moesten wij nu naar de Grand Canyon gaan, kijk, ik heb hem meegenomen, en zeggen, ja, ik ga naar de Grand Canyon om mijzelf beter te leren kennen. Om te ontdekken wie ik eigenlijk ben. Je zult daar wel iets ontdekken over jezelf. Maar ik denk dat je naar de Grand Canyon gaat om de grootsheid, de majesteit, de overvloed, het overweldigende van de Grand Canyon te ontdekken. En zo is dat ook met Gods heerlijkheid. Ja. We ontdekken dingen over onszelf, absoluut, absoluut. Maar God wil dat we naar de Grand Canyon gaan kijken. Dat we de heerlijkheid gaan zien. En doordat we de heerlijkheid gaan zien, wordt alles ook duidelijk daarna. Doordat je Gods heerlijkheid op een nieuwe manier gaat zien, geeft dat een nieuwe passie. Geeft dat een nieuwe diepgang. Nieuw gewicht in uw leven. Want Gods heerlijkheid is gewichtig. Is uw leven met God nu leeg? Oppervlakkig? Zonder inhoud? Prima. Ja, dat is eerlijk. Laten we daar eerlijk samen over praten. Ga terug naar Gods heerlijkheid toe. Ga terug bij God in de stilte. En kijk terug naar hem. Jesaja ziet zijn heerlijkheid. God vraagt, wie zal ik zenden? Zend mij. Hij is bereid. Want hij heeft Gods heerlijkheid gezien. En dus hij is bereid om te gaan. Ja. Totaal nieuw perspectief. Totaal nieuwe moed, nieuwe kracht om te gaan. Dus dat is wat we moeten doen, lieve mensen. Gods heerlijkheid zoeken. Ja. En dat is waar twee of drie bij elkaar zijn. Inderdaad. Ja, Jezus is daar. De hoop der heerlijkheid. Dat is hier op zondag. Maar dat is ook thuis. Alleen. Je slaat uw Bijbelke open. Je zingt een lied. Je denkt even aan hem. En God is daar. Met zijn heerlijkheid. Midden in de miserie. Midden in de tranen. Midden in de problemen en de moeilijkheden. Midden in de ruzie, midden in het conflict. God wil daar zijn. Hij wil de aarde volmaken. Hij wil zeker uw leven volmaken met zijn heerlijkheid. Wat uw zintuigen ver overstijgt. En daarom zegt Jezus dus ook in zijn gebed, eigenlijk een soort zijn testamentgebed, zegt hij, Vader, die heerlijkheid die ik van u heb gekregen, ik heb het aan hun gegeven. Opdat ze één zijn. Opdat wij samen één zijn. Uw heerlijkheid voor hen. Opdat het wereld het zou zien. Dat u hen lief hebt. Dit is het topverlangen van Jezus. Om u en mij te vullen. Met die heerlijkheid van God. En dus daarom zegt Paulus ook. We hebben allemaal gezondigd. En dus wij derven. We missen eigenlijk die heerlijkheid van God. Mooi hoor, wat hij zegt. Hij zegt niet, we missen de hel, of we missen de hemel, hè, of we verdienen de hel. Nee, we missen de heerlijkheid van God, zegt hij in dat vers. Wat mooi gezegd. En dat is het echt waar, lieve mensen. Vanaf het begin was dat zo, tussen Adam en Eva. God, dat was heerlijkheid. Jezus heeft de heerlijkheid laten zien. Hier op aarde. En het is een heilige heerlijkheid. Het is iets gewichtigs. En ik denk dat het daarom ook maar... Gods geest is daar, volledig bij u. Het is een relatie. Die is daar helemaal hersteld. Maar de heilige geest verovert maar langzaam ons hart. Het druppelt maar langzaam binnen in ons leven. En dat komt denk ik omdat het is een heilige aanwezigheid. Het is heilige heerlijkheid. En God kan niet, wil niet ons overweldigen. Hij zou ons uit ons lichaam jagen. Ze konden de tempel niet binnen. Ze konden de tent niet binnen, de mensen. Voorzichtig druppelt God zijn heerlijkheid in uw leven. En dus dat heeft met zonde te maken. Dat heeft met... afleggen van zonde, met sterven aan onszelf. Zijn we bereid om dood te gaan? Dan kan Gods opstandingskracht in ons leven binnenkomen. Zijn we bereid om te sterven aan... ik heb geen zin om nu mijn vrouw te helpen bij de afwas. Ik heb nu geen zin om bij mijn kinderen te gaan zitten en te luisteren naar hun verhaal. Ik heb nu geen zin om naar mijn buur te stappen en hem iets aan te bieden, om te helpen. Zijn we bereid om te sterven aan onszelf? Doodsbeender moet het daar liggen. Doodsbeender. En dan kan God met zijn geest komen. En hij geeft een nieuw lichaam. En hij, een heel leger, zet hij klaar. Omdat we bereid waren om te sterven. nieuwe wijnzak, hè, waar Jezus over praat, waar zijn geest in mag komen. Hè. Die wijnzak wordt gemaakt van dierenvellen. Eerst doodgegaan. Dan een nieuwe wijnzak. Lieve mensen, laat ons vol goede moed bereid zijn om te sterven. Het valt hier nog reuze mee om te sterven. En als je nu samen nu dat filmpje hebt gezien van Egypte, daar zit de dood veel dichterbij. De bedreiging om als christen te leven. De bedreiging hier is de luxe. Het materialisme. We hebben het enorm goed. We hebben enorm al veel om van te genieten. En we vergeten te genieten van deze God. En dus dat geeft u nieuwe passie. Ik heb over Jezus gesproken. En dus passie voor die Gods heerlijkheid. Dat is het laatste wat ik u wil vertellen. Dus wat ik u eigenlijk heb duidelijk willen maken, is dus die passie voor Gods heerlijkheid, die komt terug in ons leven wanneer we ruimte geven voor sterven. Doodgaan aan onszelf. Dat noemt ook passie. Kent je het passieverhaal? Lijden? Dus zo kun je het meenemen naar huis. Passie door passie. Nieuwe passie voor God door te bereid zijn om te lijden. De graankorrel moet sterven. Ons eigen ik moet dood. Zodat Christus mag leven in ons leven. En wanneer we dus vergeten om dat te doen, lieve broer en lieve zus, wanneer we vergeten om dat te doen, om Gods heerlijkheid centraal te plaatsen in ons leven, zijn eer, dan lopen we dit gevaar. Een chique auto, veel blik, maar weinig zicht. Kunt je dat onthouden? Moet je dat meenemen? Ja? Veel blik, weinig zicht. Weinig zicht op Gods heerlijkheid, veel blik aan de buitenkant. Er was een zakenman die stapte goed gekleed, stapte 's morgens in zijn fantastisch geweldige, schitterende auto, zoiets. Zet zijn handen aan het stuur, muziekje aan. Buurman vertrekt ook juist met de auto naar zijn werk. Hij zwaait vriendelijk naar de buurman. En zijn auto staat richting het bedrijf. Mensen komen nog langs en hij zwaait naar de mensen. En hij is vol goede moed om een dag te werken. Geniet van zijn auto de hele dag. Zit hij daar, veel uren klopt hij daar in die auto. En op het einde van de dag stapt hij uit zijn auto en loopt terug naar de voordeur van zijn huis. Wat is er mis in dit verhaal? De auto is niet van zijn plek geweest. Hij heeft iedereen gezien en gezwaaid die voorbij kwam. De auto stond in de goede richting naar zijn kantoor. Maar er zat geen motor in zijn auto. Veel blik, weinig zicht op Gods heerlijkheid. Als wij bezig zijn met zoals wij bezig zijn in de westerse wereld, Amerika en Europa, dan is het uiterlijke prachtig. Fantastische kerken kunnen we maken. Gebouwen, organisatie. Ons leventje ziet er geweldig uit. Maar er is geen inhoud. Er is een oppervlakkig leven. Er is geen diepgang. Want we missen het gewicht van Gods heerlijkheid, lieve mensen. Alsjeblieft, mag dat niet waar zijn voor u en mij. En ik wil niet euforisch doen over heerlijkheid. U heeft mij denk ik begrepen. Het is middenin het lijden en het is sterven. Het is passie. Zodat Gods heerlijkheid mag groter worden in u en mijn leven. Heerlijkheid. Mooiste woord in de hele Bijbel, vind ik. Dus Gods grootste passie. Hij is er vol van. Hij stroomt er over van. Voor u en mij. En hij wil dat delen met ons. Hij wil de aarde vol maken van zijn heerlijkheid. Geniet daarvan. Alsjeblieft. Maak daar tijd voor. En zo ontstaat er passie in uw leven. En die passie maakt u bereid om voor te sterven. Passie en lijden. Zijt je bereid om op te nemen in uw leven? In Egypte ziet je het. Mensen zijn bereid om te sterven voor hun passie voor God. En Jezus is in u. Hij is de hoop op deze heerlijkheid. En zo weerspiegelen we Gods heerlijkheid, nu al. En groeien we van heerlijkheid tot heerlijkheid. Totdat straks de aarde vol is van zijn heerlijkheid. Amen.